is not a withdrawal agreement. It's a surrender document.
Ik denk dat de letters steeds meer symbool zijn geworden van massatoerisme. Dat willen we niet meer.
Don't be
rude. No,
I'm not going to give you a question. You are fake news.
Eigenlijk zei die studie dat er een 0,5% consensus was. Hoe komen zij dan in godsnaam tot die 97%?
Die arrogantie, die stupiditeit, die is vandaag afgestraft.
Dit is de Jensen Podcast. Robert Jensen.
Ik wil allereerst eventjes al mijn mede-hooikoortspatiënten veel sterkte wensen deze komende week. Ik weet altijd dat deze twee weken voor mij altijd pittig zijn. Omdat het Queen's Tennis toernooi is aan de gang. Dus zo'n paar weken voor Wimbledon is er zo'n grastoernooi in Londen. En ik zag het op Ziggo Sport. En ik denk, oh fuck. Dit worden lastige weken. En ik werd vanochtend wakker. En je denkt, ik heb goed geslapen. En ik had ook goed geslapen. Ik had goed gedroomd. Een paar, drie keer klaargekomen. En het was een heerlijke nacht. En dan ben je helemaal dat je denkt van, oké, ik kan de dag gaan beginnen. Weet je, ben je net een minuut wakker. En dan langzaam kom je zo bij, zeg maar. Ik word doorgaans ook niet wakker. Ik kom bij. En dus dan ben je na een minuut. En dan komt hij hoor, achter elkaar niezen. Hassie! 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 En dan 8, 9 keer achter elkaar. En dan ben je eigenlijk, je denkt van, nou, ik kan maar beter weer naar bed gaan. Ik ben uitgeput. En dan ga je zo, maar dan denk je, oh, dit wordt even een zware dag. Je hebt wat minder energie. Je moet wat anders met je energie omgaan. En dan komt Rupert Pupkin, de borderline alcoholistische producer van de Jensen podcast, nu met zijn eigen Instagram pagina. Die Rupert Pupkin, de groeit als kool. Die komt dan binnen zo, weet je wel, in de studio. En die zegt, ik leg hem zo uit. Ik zeg, joh, ik heb misschien wel 20 keer geniest vandaag. En ik denk dat ik al 50 keer geniest heb. En dan zegt hij, oh, ik vind het altijd zo lekker om te niezen. Dat geeft altijd zo'n goed gevoel. En dan wil je, weet je, dan met een beetje zo'n hooikoors irritatiedag. Dan zou je het liefst gewoon voor zo'n mijl willen staan, Rupert Pupkin. Borderline alcoholistische producer van de Jensen podcast, nu met zijn eigen Instagram pagina, die Rupert Pupkin. Want het is hetzelfde. Kijk, weet je, hetzelfde tijdens seks klaarkomen is hartstikke lekker. 1, 2, 3 keer. Maar als je 50 keer achter elkaar klaar moet komen, dat is op een gegeven moment, dat is dodelijk vermoeiend. Ja, dat is hetzelfde met niezen als je hooikoorts hebt. Het is het meest bizar. Maar goed, als je het zelf niet hebt, dan weet je dat natuurlijk niet. Dat kan je niet indenken. Maar het is een van de meest bizarre dingen. En als ik ooit kom te overlijden, wat ik niet denk dat mij gaat gebeuren, om een of andere reden. Ik denk dat ik de enige ben die altijd blijft leven. Nee hoor. Maar dan ga ik het eerste wat ik aan God vraag is van, wat was dat nou, dat hooikoorts? Wat is dat daarvoor een nonsens? En ook zoiets, waarom merk ik zo om me heen dat tegenwoordig, nou, ik denk als ik. Ik denk dat 4 op de 10 er wel last van heeft. Wat is dit? Waar komt dit vandaan? En je kan mij toch niet vertellen dat het 150 jaar geleden. Dat mensen met hooikoorts allemaal rond. Ik heb nog nooit in een geschiedenisboek of in een oud boek gelezen van. Joh, daar kwam hij en hij zat de hele dag te niezen in de zomer. En ik weet, geloof, nee, maak je niet bang. Dit komt niet door climate change of wat dan ook. Of wij zijn als mensen. Zijn we de natuur aan het kapot maken. Ik geloof daar totaal niet in. Maar er is wel iets aan de hand. Dat meer en meer mensen dit hebben. En ik zeg altijd, wat er zo raar aan is aan hooikoorts, is dat het is zo'n onnatuurlijke reactie op iets natuurlijks. Denk daar nou eens over na, hè? Het is een onnatuurlijke reactie op iets natuurlijks. Want wat is natuurlijk? Dat de natuur staat in de bloei. He, het is een nieuw seizoen. En dat is gewoon heel natuurlijk. En waarom heb je dan als mens zo'n onnatuurlijke reactie op zoiets natuurlijks? Dan is het simpele antwoord is van ja, dat wij als mensen onnatuurlijker aan het worden zijn. Als het gaat om hoe we denken, leven, weet ik veel wat allemaal. En dan heb ik het nog steeds niet over dat stomme climate change, die leugen. Global warming. Daar heb ik nog, en dat wij de wereld, planeet gaat kapot aan het maken zijn met onze plastic soep. Daar heb ik het nog steeds niet over. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij op een andere manier leven dan een chimpansee of een giraf. Ooit was afgevraagd hoe het zou zijn om een giraf te zijn. Ik weet niet, daar zat ik laatst aan te denken. Hoe zou dat zijn, joh? Dat moet zo'n aparte ervaring zijn. Zo heel hoog. Maar goed, ik ben er wel weer alweer in een goede bui. Maak je geen zorgen. We hebben een hele hoop te bespreken. Echt een hele hoop te bespreken. Rupert Pupkin die vroeg ook aan mij toen hij binnenkwam. Hij zegt, joh, je moet me dat even uitleggen. Hoe dat nou precies zit met Trump in Amerika. En met die peilingen. Want het is natuurlijk nu ook in Nederland is het allemaal weer in het nieuws doorgekomen. Dat Trump in alle peilingen komt hij naar buiten dat hij volgend jaar. Want volgend jaar is alweer de verkiezing. Hè? Dat is alweer 4 jaar geleden. Hoe is het mogelijk? Maar voor eind volgend jaar, dus dat is oktober volgend jaar. Eind oktober zijn er weer nieuwe verkiezingen. Volgens mij eind oktober, begin november. Maar eind oktober volgens mij zijn er nieuwe verkiezingen. En de peilingen komen nu naar buiten dat Trump geen schijn van kans maakt. Dat alle democratische presidentskandidaten, dat die allemaal ruim voorlopen op Trump. En dat Trump ook binnen zijn eigen campagne hebben ze ook peilingen gedaan. En iedereen is in paniek, want Trump die staat 15 punten achter op Joe Biden. En zelfs op Elizabeth Warren en weet ik veel wat allemaal. En dat staat natuurlijk nu overal, staat dat in de Nederlandse media. En Rupert, die maakte zich best een beetje zorgen. Of die kwam echt wel binnen van, hey, moet je me eens uitleggen, wat is hier aan de hand? Nou, en ik ga dat zo uitleggen later in deze show, in de Jensen USA Breaking News Update. Want dit is een heel interessant verhaal. En dit moeten jullie weten, wat hier echt gaande is en wat hier echt speelt. En dat komt dus later. Ik wil eerst even beginnen met iets wat, dat is een reactie op de show van vorige week. En dit is, ik heb zo genoten van deze e-mail. Ik heb zo genoten van deze e-mail. De afzender is Jean. Maar ik vond, een van de dingen vind ik, dat als je even zoiets, wat bepaald perspectief geeft op, en wat je gewoon heel anders naar iets laat kijken, is zo leuk. En wat het dit getriggerd is, er staat hier, hoi Robert, in je laatste video en zegt hij, ging jij in op de groei van de wereldbevolking? Je noemde een voorbeeld van recht naar boven kijken en dat het dan tot oneindig doorgaat. En hier nog een ander perspectief. Ja, wat ik even terughalen voor mensen die het misschien vergeten zijn van vorige week. Het ging over die bevolkingsgroei en ik liep eventjes leeg. Terwijl ik aan het leeglopen was, dacht ik van, goh, begrijpen mensen dit wel? Of denken mensen dat ik knetterstoned ben? Of denken mensen dat ik helemaal gek aan het worden ben? Maar ik irriteer me al zo lang aan die leugens en die paniek van domme mensen over de overbevolking is het grootste probleem. En bla, 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 bla. Mensen helemaal in paniek over de overbevolking. En dan denk ik altijd, kijk naar de mensen die zo'n paniek aan het zaaien zijn. Dat zijn geen super intelligente mensen. Dat zijn geen unieke mensen. Dat zijn geen mensen met bijzondere inzichten op geen enkel vlak in het leven. Maar wel gaan ze zo'n enorme paniek over de overbevolking. En ik geef altijd het perspectief, jongens, als ik in een vliegtuig zit en ik vlieg van Singapore naar Amsterdam. En ik zit bij het raam en ik kijk naar buiten. Ik zie alleen maar leegtes. Het is alleen maar leeg op deze planeet. Het bebouwde gedeelte is maar in kleine stukjes. Maar zelfs als je over Nederland met een vliegtuigje vliegt, dan zie je heel veel lege stukken. Ja, maar moeten we dat dan allemaal gaan bebouwen en dat soort dingen? Luister, als er meer mensen bij zouden komen en het is inderdaad zo gigantisch, dan is er nog genoeg plek op deze planeet om dingen neer te zetten. En ja, je moet het wel ontwikkelen, maar ja, dat is dan ook weer een economie en dat is een groei. Om te zeggen dat de planeet helemaal vol is, dat is gewoon niet zo. Kijk verdomme met die domme kop van je is uit zo'n raampje van zo'n vliegtuig. Dan zie je alleen maar lege plekken. Ja, maar op sommige stukken kan je niet wonen. Ja, maar daar komt de creativiteit van de mens dan vandaan. Als je moet overleven, als je ergens moet wonen, ja, dan ontwikkel je het wel. Dat is het briljante aan de mens. Ik heb er ook veel op af te dingen, mensen, maar dit is briljant. Wij creëren, de creativiteit is ongekend. Kijk dan naar Nederland. We hebben van water hebben we land gemaakt. Ja, dat kan je op alle vlakken doen. En wat me ook altijd irriteert is van, ja, maar de resources die houden dan op, want dat kunnen we niet meer in stand houden. Wat, dan creëer je dat toch? Waarom, als we ervan uitgaan dat er miljarden mensen bij komen, waarom zouden er dan ook geen miljarden koeien bij kunnen komen om voor ons op te eten? Of varkens? Waarom is er een limiet aan het aantal varkens wat er kan komen, maar geen limiet aan mensen? Waarom is er een limiet aan het aantal planten die je kan planten om op te vreten voor je salades en weet ik veel wat allemaal? Waarom zit daar een limiet aan? Maar er zit geen limiet aan hoeveel mensen er kunnen zijn. Het is de complete bullshit. En dat was mijn punt. Dat ik maak mij niet zo zorgen om overbevolking. Sterker nog, ik maak me helemaal geen zorgen om overbevolking. Kijk, want er komt een keer een moment op deze planeet dat wij mensen niet meer bestaan. Want dan alles in het leven komt een eind. Er zit een begin en een eind aan alles. Alles in het leven, maar dat betekent ook aan ons. Maar uiteindelijk zal dat gewoon een heel natuurlijk proces zijn. En daar moet je gewoon aan overgeven. En je moet jezelf niet zo groot maken dat wij dat allemaal zelf bepalen. En dat wij dat allemaal aan het doen zijn. Dat is de essentie van mijn probleem met die global warming en climate change nonsense. Die slissende slemielen die zichzelf allemaal zo groot maken. Dat wij nu als mensen, wij kunnen een klimaat creëren en wij kunnen een klimaat eisen. Wij staan erop dat het vandaag de temperatuur is die gemiddeld berekend is over de afgelopen 100 jaar. En als dat er iets boven is, dan is het global warming. Als het iets koeler is, dan komt het door ons en de mensheid. Het klimaat is in de bar. Het is complete zelfoverschatting van slissende slemielen. Van verschrikkelijke mensen. En er zijn er veel te veel van. En wat de essentie is, het is het overschatting van mensen. Mensen overschatten ze. Mensen zien zichzelf veel te groot voor wat wij daadwerkelijk zijn. Wij zijn helemaal niks. En dan kom ik weer met mijn voorbeeld van als je hier omhoog gaat. En je kijkt naar boven, je kijkt naar de sterren. En dat soort dingen. Wij kunnen al niet eens begrijpen dat het nooit ophoudt als je naar boven gaat. Moet je nagaan hoe groot het is waar wij onderdeel van zijn. Maar nee hoor, wij kunnen dat zelf allemaal bepalen. Wij kunnen dat zelf nu allemaal, wij kunnen het klimaat kunnen wij zelf bepalen. Want dat is in essentie wat die gasten zeggen. Als wij ons gedrag veranderen, gaat het klimaat wordt veranderd. We veranderen het helemaal. En het is complete bullshit. Maar deze gast heeft de volgende reactie naar aanleiding van die overbewolking. En naar aanleiding ook, moet je eens even, dus denk hier nou eens even heel goed over na. Overbevolking, het is weer zo'n trigger ding voor mensen om heel snel te zeggen, ja kijk, weet je, dan gaan ze om zich heen kijken, weet je, want dan staan ze in de file en denk je, oh, zoveel mensen. Maar dan zie je niet meer dat dat maar op een klein stukje is van waar je uit waar je bent, want je ziet alleen maar, zeg maar je eigen omgeving en that's it. Maar ga je 3 kilometer naar links, dan is daar helemaal niks. Maar ja, in de file denk je, goh, zoveel mensen. Dus het is makkelijk om daardoor getriggerd te worden. Maar hoeveel mensen zijn er nou daadwerkelijk op deze planeet? En dit zet het in een mooi perspectief van Jean die dit gemaild heeft. Luister goed. Als je alle personen op de wereld 1 vierkante meter geeft en je plaatst ze allemaal bij elkaar, dan is dit totale oppervlak net zo groot als de provincies Brabant en Limburg en nog een klein stukje Zeeland. Denk daar eens over na. Iedere persoon op deze planeet geef je 1 vierkante meter. En je haalt iedereen die leeft op dit moment op deze planeet, die haal je naar Nederland toe. Jij denkt in eerste instantie, joh, dat past helemaal niet. Nee, joh, er zijn zoveel mensen, joh, het wordt maar erger en erger en erger. De overbevolking, het is niet te geloven. Maar je geeft dus al die mensen, laat je komen, iedereen die op deze planeet woont. En je geeft ze 1 vierkante meter ruimte. Jij denkt, dat past niet in Nederland. De waarheid is dat je vult alleen dan mensen in de provincies Brabant, Limburg en een klein stukje Zeeland. En zelfs met iedereen 2 vierkante meter past dit nog makkelijk in Nederland. En je moet, dus al geef je mensen 2 vierkante meter, alle mensen op deze planeet, dan past dat nog makkelijk in Nederland. Maar laten we even gaan van die 1 vierkante meter. Dan zijn dus de hele wereldbevolking heeft 1 vierkante meter ruimte en is alleen maar in Brabant, Limburg en een klein stukje Zeeland. Maar denk nou na, dan is de rest van de planeet mensvrij, hè? Dan is er niemand. Niemand in de rest van. Niemand in Australië. Niemand in China. Niemand in India. Dat is iedereen in Brabant, Limburg en een klein stukje Zeeland. En iedereen heeft een vierkante meter. Zie je hoe groot de planeet is? En zie je hoe belachelijk destructief, negatief wij denken met z'n allen? Of de mensen die inderdaad overbevolking het grootste probleem. In totaal, dames en heren, passen 45 miljard mensen in Nederland met 1 vierkante meter. 45 miljard mensen. In perspectief staat hier ook voor Dejan, wordt alles anders. En dat is natuurlijk ook de essentie van het verhaal. De perspectief komt compleet verloren door persoonlijk narcisme, arrogantie, denken dat je zelf heel slim bent, denk je dat je zelf alles begrijpt, denk je dat je zelf zo belangrijk bent. Bah, dat is het meest verschrikkelijke aan onze westerse maatschappij. Ik ben een enorme fan van de westerse maatschappij, maar er is natuurlijk gewoon een paar generaties van slissende slamielen die zichzelf overschatten en die een grote megafoon hebben, voornamelijk in de media. En die mensen maar bang maken en die mensen het verkeerde perspectief geven. Terwijl ze in een positie zitten van, ja, toch macht, omdat je de media luistert naar je en dat soort dingen. En die geven verkeerde informatie en constant geven ze maar mensen het beeld dat wij verantwoordelijk zijn voor alles. En je ziet het niet meer in de juiste perspectief. En, we zijn klein, we stellen niks voor. Maar ga dan ook niet denken dat je verantwoordelijk kan zijn voor het feit dat het vandaag een graad warmer is dan gisteren. Het is bullshit. Het is ook wetenschappers. Wetenschappers zijn geen heilige mensen. Wetenschappers zijn doorgaans, daar zijn we ook wel achtergekomen, gewoon corrupte mensen, want die krijgen subsidies en weet ik wat allemaal. En die gaan dan alles in hun eigen straatje, zodat ze die subsidies maar die in hun eigen straatje leiden, zodat ze maar subsidies kunnen krijgen. Het is, en er wordt gedraaid met feiten, er wordt gedraaid met onderzoeken. Het is ongelooflijk. En ik ga nu eventjes heel snel iets opzoeken. Meestal ben ik zo goed voorbereid als ik dit doe. Maar het schiep opeens te binnen dat ik gisteravond laat, toen ik nog de laatste hand legde aan wat van de podcast, zag ik opeens dat er een bericht was, en daar is die. En dan houden we op over de overbevolking. Maar ik hoop dat ik het jullie nu uitgelegd heb. En ik hoop ook echt dat heel veel mensen wat ik hier vertel, ik hoop dat je dat meeneemt. En dat je morgen of straks of vanavond positiever naar het leven kijkt. En dat het helemaal niet zo doemdenkerig en doemscenario en zo slecht en dat soort dingen is. We zitten helemaal niet op dat punt. Kan morgen alles anders? Kan er morgen een of andere meteoriet inslaan en zijn we allemaal ja, absoluut, kan gebeuren. Maar het is niet deze nonsens die gecreëerd is door mensen met een bepaalde wereldbeeld van doom en gloom en alles is eindig. En dit is misschien de laatste generatie die op deze planeet is en zo kan het niet verder doorgaan. Dat soort negatieve gasten. Die zijn duivels negatief. Ik wil dat iedereen dit wat ik zeg ziet als een verlichtend geluid, als een verlichtende gedachte voor jezelf. Geniet meer. Lach meer. Wees wel scherp, hè? Gebruik gezond verstand. Maar vaar daarop, koers daarop. Dat is wat doemdenkerij. Daar komt hij, jongens. De Pew Research Center. Nou, als ik ergens altijd hoor dat wat de beste researchbedrijf is Pew. P-E-W. Pew Research Center. Daar komt hij. June 17th, 2019. Dit is van gisteren. World's population is projected to nearly stop growing by the end of the century. Dus aan het eind van deze eeuw stopt het gewoon de groei. Natuurlijk. Daar hebben we niks voor hoeven doen. Dus op een gegeven moment, dat is dan dus zoals het nu de projection is. Dus mensen die maar, dus zelfs wetenschapsonderzoekers van de Pew Research Center zeggen nu al, nee, dat houdt gewoon op aan het eind van de eeuw. Maar hoeveel tientallen jaren, net zoals dat climate change, word je wel niet bang gemaakt dat dit het grootste probleem is? Voorpagina's van Time Magazine. 8 uur journaal. Het half uurtje leugens door Marcel Geloof. Linkse leugens met Marcel Geloof. Zo zou dat 8 uur journaal moeten heten. Hoe vaak gaat het daar niet over overbevolking? Nieuwsuur. Ze weten die reportage. We gaan nu op reportage. Een Mariette van Zurekutte. Weet je wel? Dan zie je zo'n rood haar en dan staat dat er in Borneo. Een verschrikkelijke overbevolking. Blablabla. Het stopt gewoon vanzelf. Vertrouw nou wat meer gewoon op hoe dingen ook gewoon natuurlijk gaan. Mensen die allemaal bezig zijn. Dat gebeurt natuurlijk. Dat heet social engineering. Die denken dat je ook een bevolkingssamenstelling Daar hebben wij natuurlijk in Europa natuurlijk last van. Dat zijn echt mensen gewoon, die hebben er filosofieën over. En die proberen dat met policies er doorheen te drukken. Laat dingen nou gewoon gaan zoals ze gaan. Zoals ze natuurlijk, dat is veel gezonder. Nou, goed. Ik heb gesproken. Denk erover na. Doe er wat mee. Zoals jullie weten, kijk ik veel naar wat er gebeurt in Engeland en Amerika. En ik zat na te denken van waarom kijk ik daarnaar? Nou, omdat ik vind dat als je kijkt naar de Nederlandse cultuur, naar onze cultuur. Ik vind dat wij veel meer gemeen hebben met een Engeland en met een Amerika. Dan bijvoorbeeld dat wij eigenlijk hebben met Duitsland. Terwijl ik heel erg het gevoel heb dat zeker sinds we in die EU zitten en zo, dat wij veel meer een beetje Duits gaan denken. Terwijl ik vind wat Engeland ooit was en wat Amerika natuurlijk nog steeds wel is, maar wat ook na 8 jaar Barack Hussein Obama, this is not who we are, bijna weg was. Is dat ondernemende? Hè, dat toch gewoon, dat toch dat positieve ergens en op een slimme manier goed omgaan met de situatie waar je in zit. Dat past veel beter bij ons dan dat Duitse. Dat stugge, dat humorloze. Ik vind ook altijd met Engelsen, daar kan ik altijd meer mee lachen dan met Duitsers. Ik bedoel, ik vind meer, en dat Engelsen zeggen dat ook, Nederlanders en Engelsen, we hebben een beetje hetzelfde gevoel voor humor. Hè? En dus daarom kijk ik heel erg naar de ontwikkeling daar. Want ik vind dat wij daar veel beter bij passen. En ik denk dat we op een punt staan in de geschiedenis dat het zich gaat splitsen. Amerika, zeker hè, als Trump nog een tweede termijn krijgt. Als je ziet, Brexit gaat gewoon gebeuren. Ik weet, in Nederland steekt iedereen nog zijn hoofd in het zand. Maar het gaat gewoon, Brexit gaat gewoon gebeuren. Engeland gaat zo uit die EU. Ja, en dan zitten wij met die Duitsers. En ik kijk heel erg wat er in Engeland fout gegaan is. Ik kijk heel erg wat er in Amerika fout gegaan is. Omdat wij moeten ons daarvoor behoeden dat ons ook overkomt. Maar bijvoorbeeld met Duitsland. Ik begin langzaamaan, ja, dat klinkt allemaal vrij pittig misschien, maar Duitsland, als je naar kijkt naar de afgelopen 100 jaar, leidt ons nou nooit de juiste kant op, hè? Want kijk nou eens wat er nu weer gebeurt in Duitsland op dit moment. Het eerste wat Merkel gedaan heeft met die miljoenen Syrische vluchtelingen toelaten, is natuurlijk ongelooflijk. Wat een last hebben wij daar al van en wat voor last gaan wij er nog van krijgen? Bedankt Angela Merkel, maar dat is Duitsland die dat besloten heeft weer. Dus ik zeg wel eens, ik zeg het nu eerst voor het eerst publiekelijk, maar ik vind echt, we zijn gegaan van Hitler naar Angela Merkel. Nou, dan zeg ik dus meteen heel duidelijk, want anders wordt het uit zijn verband gehaald, wat ik gezegd heb. Jens is vergelijkend Angela Merkel met Hitler. Nee, ik zeg het, er zijn zulke tegenpolen en natuurlijk ben ik dan veel liever aan de Angela Merkel kant. Absoluut. Maar wat er ongezond aan is, het is te doorgeslagen van de een naar de andere kant. Maar als je kijkt waar Duitsland dan nu naar ontwikkelt. Het ziet er echt naar uit, omdat Merkel dus nu zo onpopulair is. Het Duitse volk is zo na die Tweede Wereldoorlog natuurlijk overspoeld. Voor een gedeelte is dat terecht, maar voor een gedeelte misschien anno 2019 ook doorgeslagen. Met een schuldbak, schuldgevoel en narigheid. Dat het lijkt erop dat de grootste partij in Duitsland gaat worden de Groene Partij. Dus moet je zeggen, dat is de GroenLinks. Dat schijnt de nieuwe, zoals het er nu naar uitziet, zou dat zomaar de grootste en belangrijkste partij in Duitsland kunnen zijn. En wij zitten zo dicht op dat Duitsland nu, zeker als Engeland de EU verlaat, dat ik me echt zorgen maak. Want wij moeten natuurlijk helemaal die kant niet op. Of gepusht worden. En dan kunnen wij wel, hè, dat zie je ook al, hoe nu de peilingen zijn, hoe de stemmingen zijn, opkomt van zo'n Forum voor Democratie. Wat bij ons gebeurt, zie je veel meer wat er in Engeland gebeurt met Brexit. Wat er met een Trump gebeurt. Dat zie je in Duitsland nog niet echt. Maar omdat zij de grootste worden zijn en zij leiden de EU, worden we straks helemaal die groene hoek ingetrokken. En omdat wij natuurlijk geen macht hebben in Nederland, een slap leiderschap. En Rutte, het blijft, Nigel Farage zei het al in mijn show. You're Mr. Rutte. He's nothing more than Angela Merkel's poodle. It's true. En dat is natuurlijk waar. Maar dus ik kijk ook naar Brexit. En waarom vind ik het belangrijk dat een Brexit plaatsvindt? En dan sta ik erachter. Omdat Engeland gek geworden is. Politiek correct gek geworden. En daar moet een nieuwe koers gevaren worden. En dat lukt niet binnen de EU, want dan ben je maar beperkt in wat je mag en kan. Maar als je in Engeland kijkt, en dat is waar wij in Nederland voor moeten uitkijken, is er zitten daar, zijn er zoveel wetgevingen, politiek correcte wetgevingen aangenomen, dat is dood en dood en doodeng. En daarom hoop ik dat zo'n Brexit mensen wakker schudt. Want het is wederom de minderheid die wetten er allemaal doorheen drukt natuurlijk. Wat, ik heb dit hier volgens mij in podcast, een van de eerste podcasts die ik gedaan heb, heb ik het hier over gehad. En dat is nu dus wet geworden. En mensen zeggen altijd tegen mij, van als ik met dit soort dingen kom, zeggen we, weet je, dat vind ik het allerergste. En dat is het slapst aan ons in Nederland, in de westerse wereld. Mensen zeggen, dat zal wel niet zo'n vaart. Nee, het valt allemaal wel mee. Ik heb aan het begin van die podcast, 2, 3 of 4, heb ik gezegd, in Engeland, wordt er nu een wet doorgevoerd dat in commercials mag je geen genderstereotypes meer uitbeelden. Dus het mag nooit meer zijn, zeg maar, dat een man die kan geen luier verschonen. Het mag nooit meer zijn dat een vrouw een auto parkeert tegen een paaltje aan. Het mag, al dat soort dingen mogen niet meer. En mensen zeggen dan tegen mij, Jens, het valt allemaal wel mee, je overdrijft. Luister. Het is hier. A ban on adverts featuring harmful gender stereotypes or those which are likely to cause serious or widespread offense has come into force. The ban covers scenarios such as a man with his feet up while a woman cleans or a woman failing to park a car. A man mag niet meer op de bank zitten met zijn poot op tafel terwijl een vrouw iets schoonmaakt om hem heen. Dit is verboden. Dit is wettelijk verboden. Ongelooflijk, jongens. Dit kan niet meer. Our evidence shows how harmful gender stereotypes and ads can contribute to inequality in society, which costs for all of us. Put simply, we found that some portrayals and ads can over time play a part in limiting people's potential. Zegt ASA Chief Executive Guy Parker. Jongens, zo erg is het al allemaal. En dit moet daar veranderen. Dit soort nonsens moet veranderen. Maar in hoeverre is het dan niet in Nederland, hè? TU Eindhoven opent vacatures voorlopig alleen voor vrouwen. De TU Eindhoven stelt het komende 1,5 jaar alle vacatures voor wetenschappelijk personeel alleen open voor vrouwelijke sollicitanten. Is er na 6 maanden nog geen geschikte kandidaat gevonden, dan wordt pas verder gekeken. De universiteit wil dat volgend jaar 20% van de hoogleraren vrouw is, schrijft Omroep Brabant. Dit is toch ongelooflijk? En ik kom weer terug op mijn overbewolking probleem. Ik kom weer terug op de climate change. Waarom hebben wij als mensen niet meer de discipline, niet meer de inzichten, niet meer de intelligentie om gewoon te vertrouwen op dat dingen natuurlijk lopen zoals ze moeten lopen. En dat dat een goed ding is. Waarom zijn er geen hoogleraren bij de TU Eindhoven? Voor wetenschappelijk personeel. Dat is namelijk wetenschappelijk personeel. Weet je waarom? Vrouwen zijn niet geïnteresseerd. Maar dingen, het feit dat ik dit al roep, zou je kunnen zeggen, dat is hate speech. En dat is, bedoel, in Engeland zou je het waarschijnlijk niet meer mogen zeggen. Want dan bevestig je stereotypes. Vrouwen zijn niet geïnteresseerd in wetenschap. Het ding is, het is zo. En waar is nou het duidelijkste voorbeeld dat vrouwen en mannen andere behoeftes hebben, anders zijn, anders denken, andere ambities hebben? Het beste zie je dat is niet eens geheim. Dit zou niet controversieel moeten zijn, maar het is anno 2019 allemaal controversieel. Maar waar zie je dat? In landen als Noorwegen. En in die Scandinavische landen en in Finland en zo, is het gewoon wettelijk zo bepaald dat een vrouw staat eigenlijk boven de man. Zo interpreteer ik dat dan. Want als je één groep zo gaat beschermen en zo gaat, wettelijk gaat vastleggen met hoeveel geld ze betaald krijgen en dat soort dingen. De equality tussen man en vrouw in Finland en Noorwegen, in Scandinavische landen, zit zo diep in die wetten. En dat is dus zo diep afgesproken. Dat vrouwen kunnen doen wat ze willen. En ze kunnen de baan krijgen die ze willen. Ze kunnen alles krijgen wat ze willen. Voorrang op mannen. En wat zie je als je die keus dus hebt? Zie je dat vrouwen toch voor heel ander werk kiezen dan mannen. Vrouwen gaan veel meer de zorg in. Vrouwen gaan het onderwijs inderdaad in. Maar vrouwen hebben geen behoefte om wetenschappelijk onderzoek of dat soort dingen te doen. Of programmeur, of computerprogrammeur of code schrijven of dat soort dingen. Vrouwen willen dat niet. Dus als er zeg maar een level playing field echt gecreëerd is, of zelfs dat vrouwen gewoon kunnen kiezen wat ze willen, en dat er geen strijd meer tussen is. Dat er geen strijd meer over gevoerd hoeft te worden. Zie je dat vrouwen van nature andere dingen doen? Maar waar komt het hele idee vandaan dat wij dat moeten maken? Die maakbare samenleving, daar gaan we weer. Dat creëren, dat social engineering. Oh, vacatures alleen voor vrouwen. Ten eerste, wat is dit voor een pure seksisme, hè? Het is pure seksisme. En die verschrikkelijke mannen, ja, nee, die moeten we niet hebben. We moeten vrouwen hebben. Maar vrouwen willen het niet. Prachtig toch, die man, die gozer die bij Google, die ooit ontslagen is. Dus, ik wilde hem ooit een keer interviewen voor tv-programma. Zijn naam heb ik vergeten, maar ik heb een paar interviews met hem gezien. Hij is zo saai. Maar hij had een prachtig stuk geschreven. Want als het ging om programmeren, dus hebben natuurlijk heel veel van die codeschrijvers nodig bij Google en dat soort dingen. En waar kwamen ze gewoon achter? Ja, weet je, dat zijn meeste mannen die solliciteren en die banen willen. En dus dan werd natuurlijk bij Google zo'n politiek correct bedrijf. Dus wat besloot die gasten? Die besloten van oké, we moeten dus... We maken er een punt van om vrouwen aan te nemen. En het moet zeker 40% vrouwen zijn, 60% mannen. En nu is het iets van 90-10. Nou, dus ze hebben heel erg hun best gedaan om vrouwelijke programmeurs te vinden. En technische vrouwen. En ze waren er niet. Ten eerste solliciteerden ze niet. En degene die solliciteerden, nou ja goed, die werden dan wel aangenomen. Maar het waren er gewoon veel te weinig. Maar nee, er moest equality komen, want het was unfair en mannen en vrouwen zijn niet verschillend. Want dat is de basis, hè? We moeten allemaal hetzelfde zijn. Want er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Dus hij was een van de bazen van het Google, van die technische onderdeel van het bedrijf. En die heeft een memo geschreven naar de top van het bedrijf van Google. En gezegd, joh, laten we nou eens gewoon even ophouden met het zoeken naar vrouwen. Of het alleen maar zoeken naar vrouwen. Want ik heb gewoon te weinig mensen nu werken. En we kunnen die vacatures niet vullen. Omdat er gewoon geen vrouwen zijn er gewoon niet in geïnteresseerd blijkt. Dus laten we dat gewoon alsjeblieft varen. Die memo is gelekt. En Google heeft hem op staande voet ontslagen, die gast. Op staande voet heeft hij ontslagen, want het was seksistisch, zijn memo. We leven in zo'n wereld dat mensen alleen maar bezig zijn met hoe ze een utopisch beeld. Het is belangrijker hoe dingen lijken dan hoe dingen zijn. Dus het lijkt alsof vrouwen ook die niet anders zijn dan mannen. En weet je, het is wat ik altijd zeg, zo'n serie. Of uit Hollywood. Dan zie je zo'n vrouw. Zie je gewoon zo'n bodybuilder in elkaar slaan. Ja, dat kan helemaal niet. Zij weegt 21 kilo. En die gozer weegt 110 kilo. En dat is alleen maar spier en muscle. En dat soort dingen. Die vrouw van 20 kilo. Die kan die gast niet in elkaar slaan. Maar ja, in Hollywood kan het net lijken. En dan heb je. Oké. En dan moeten we dus ook denken dat het in het echte leven zo is. We moeten gewoon maar denken dat vrouwen dezelfde banen willen als mannen. En er is helemaal niks mis mee dat vrouwen dat niet willen. Het is natuurlijk heel mooi dat vrouwen andere dingen willen dan mannen. Dat is hartstikke leuk. Zo zijn we anders, maar werken we ook samen. En dat is pas echt inclusiveness. Maar in plaats van het allemaal zo te genereren. En te proberen te creëren. Het is dood en doodeng. En het is diep en diep triest. En deze nonsens dient te stoppen. En daarom is er godzijdank het echte geluid zoals wat wij hier aan het doen zijn. Dat we dit aantonen. En dat ik je schreeuw hier tegen, maar laten we hier scherp op zijn en laten we het afkeuren. Gewoon met gevaar voor je baan en de gevaar voor dat je tapenade naar je gegooid krijgt. Tijdens een etentje met zogenaamd vrienden, politiek correcte vrienden, die het dan heel erg vinden. Hoe kan je dit nou allemaal zeggen? Vrouwen zijn hetzelfde als mannen. Dus jij zegt, who cares? Spuug zat die domme discussies met domme mensen, slissende slamielen, velende vrouwen. Klaar ermee. Het slaat allemaal nergens meer op en het is schadelijk. Het is schadelijk voor ons winnende geluid en onze winnende attitude en ons positivisme. Net zoals, weet je, ik vind dat een van de ik ben een klimaatoptimist. Ik ben niet zo'n doemdenker. En ik ben ook eigenlijk ik ben gewoon een optimist. Het is niet doom en gloom. Het is niet, oh, overbevolking, het gaat helemaal niet groeien, de slechte kant op. En dan zie je zo'n vervelende gast tegenover je, zo'n vervelende, zure vrouw. En die zit dan zo negatief. Wie zijn zij? Ze weten niks. Ze weten niks. Ik ben een optimist. Klinkt even niet zo, maar dat zijn we wel. Mag ik dan wel? Dit is ongelooflijk. Een column ga ik voorlezen, een stukje van het NRC. Dus het NRC. Dat doe ik zelden. Ik gebruik die krant meestal gewoon om de reet af te vegen. Maar overigens, een vriend van mij die vertelde iets grappigs. Die had een Russische vriendin ooit, maar die heeft hem verlaten, die Russische vriendin, voor een oudere, rijkere man. En hij had nu een nieuwe naam voor haar, als we het over haar hebben. En hij zegt, ik vraag, hoe heet ze? Heet ze ook alweer? En toen zei hij, on your back, you bitch. On your back, you bitch. On your back, you bitch. Ik vond hem heel grappig. Het is een Russische hoer. On your back, you bitch. Nee? On your back, you bitch. Oké, ik ga door. On your back, you bitch. Gaat over het klimaat. En dit is, ik denk, eerst wie heeft dit geschreven? Een vaste columnist? Nee, maar dit was een gastcolumnist. Maarten Boudry, of Maarten Boudry. Hij is filosoof aan de Universiteit van Gent en publicist. Hij vervangt Rosanne Herzberger. Zij is er zaterdag 29 juni meer. Nou, ik denk dat ik Rosanne Herzberger nooit zou voorlezen hier in deze show. Maar dit was heel interessant. Hij zegt namelijk deze... En dat het NRC het geplaatst heeft. Ik denk dat ze veel opzeggingen gehad hebben. Klimaatactivisten geven niet om het klimaat. En het punt van hem is... Even kijken hoor. Hij zegt het als volgt. Een gedachte-experiment. Vandaag bevat onze atmosfeer ongeveer 410 deeltjes CO2 per miljoen deeltjes. Dat is gevaarlijk veel. En de concentratie blijft stijgen. Maar stel dat er morgen een deus ex machina... Hoe zeg je dat? Ik spreek geen Latijns. Ja, ik kom nu. Ik weet dat er zijn drie mensen die nu luisteren van de misschien wel 100.000 mensen. Drie mensen die weten hoe je dit moet uitspreken. En die gaan mij alle drie een e-mailtje sturen om te laten weten dat zij zoveel intelligenter zijn dan ik. Maar goed, als er dus zo'n deusding over ons neerdaalt, die op magische wijze alle overtollige CO2 en andere broeigaskappen uit de atmosfeer trekt. In één klap kunnen we terugkeren naar het pre-industriële niveau van zo'n 280 deeltjes. En stel dat deze technologische wonderoplossing ons toelaat om ons op dat niveau te blijven. Natuurlijk zal dit niet gebeuren, zegt hij. Maar wat een gelukzakken zouden wij zijn. De mensheid zou een collectieve zucht van verlichting slaken en daarmee in één klap 270 ton CO2 uitademen. Ik weet dat jullie nog zitten denken van, ja, waarom lees je dit voor, deze nonsens van die deeltjes? Maar het komt op het punt. Maar hij zegt dus, de hele mensheid zou een collectieve zucht moeten slaan. Maar de hele mensheid, vraagt hij zich af, volgens mij zouden vele activisten die vandaag de dag de klimaattrommel roeren, stiekem een beetje teleurgesteld zijn. De reden in wezen is klimaatopwarming voor hen slechts bijzaak. Het klimaat dient vooral als breekijzer om datgene te bereiken waar hun harten echt van opspringen, radicale en allesomvattende systeemverandering. Het klimaat is een stok om de hond te slaan en de hond luistert naar de naam kapitalisme. Of preciezer, het huidige industriële, kapitalistische, neoliberale, op groei gerichte westerse samenlevingsmodel. Neem activiste Naomi Klein, een fervent bestrijder van globalisering en neoliberalisme. Zij sprong enkele jaren geleden op de klimaatkar met haar boeken This Changes Everything. De ondertitel spreekt boekdelen, Capitalism versus the Climate. Net zoals talloze andere activisten gelooft Klein dat het kapitalisme de wortel van het kwaad is. In een recent stuk voor de Groene Amsterdammer hekelt Ewald Engelen technologische remedies tegen klimaatopwarming, zoals elektrische auto's en het opvangen en opslaan van CO2. Dat zouden schijnoplossingen zijn, natte dromen van mensen die niets willen veranderen. De echte remedie voor Engelen is minder en anders consumeren. Met die bespottelijk vage aanbeveling geeft Engelen aan geen idee te hebben van de omvang van ons probleem. We moeten niet zomaar wat minder uitstoten, we moeten onze globale uitstoot binnen enkele snelheid op nul hebben. De enige manier om het klaar te spelen is technologie. Zouden Klein en Engelen echt opgetogen zijn met een technologisch deus ex machina? Of zouden ze wat beteuterd achterblijven omdat iemand hun favoriete breekijzer om het kapitalisme te ontwrichten, nu ingrijpen of de wereld gaat naar de knoppen, heeft afgenomen. Hier schuilt ook de verklaring waarom veel klimaatactivisten zich blijven verzetten tegen technologieën die werkelijk ons klimaatprobleem kunnen oplossen, zoals kernenergie en koolstofcaptatie. Kerncentrales zijn niet alleen de veiligste en properste vorm van energieopwekking, ze zijn vooral de enige reeds beproefde methode. Ja, dat is natuurlijk helemaal waar. Kijk, zijn punt is, hij eindigt met dit. Het is tijd om de kaart op tafel te leggen. Iedereen die predikt dat we nog slechts 12 jaar hebben om de planeet te redden, maar zich vervolgens koppig verzet tegen kernenergie en koolstofcaptatie, weet niet waarover hij het heeft. Begrijpt de urgentie van het klimaatprobleem niet, of mijn stoutste vermoeden geeft gewoon geen moer om het klimaat, maar enkel om de vernietiging van het kapitalisme of dergelijk ongein. Wat zal het zijn, jongens? Kijk, ik ben het natuurlijk niet eens met deze Maarten. Die is ook zo'n klimaatidioot. En die is ook doorgeslagen. Maar ja, hij is filosoof. En weet ik veel wat hij allemaal voor een dingen aan de gang heeft. En boeken schrijft en zo. Dus ik ben het met in essentie dus niet eens op dat vlak. Waar ik wel met hem eens ben, is dat mensen die helemaal zo'n business ervan gemaakt hebben, boeken schrijven, prediken, negatief zijn, doem en gloem praten, die zouden gek worden als zogenaamd het probleem de morgen niet is. Als het weg zou zijn. Dat willen ze niet eens. Dus ze creëren maar weer probleem op probleem, een ander vraagstuk. En dat is hetzelfde. Want als global warming niet te bewijzen valt, dan gaan we wel naar climate change. En als climate change niet te bewijzen valt, dan gaan we naar extreme weather, extreem weer. Ze verplaatsen constant het proces. Ze zijn verslaafd en afhankelijk van climate change en van die doemdenkerij. En om maar zo'n bak negativiteit en narigheid over ons heen te storten, zodat wij ons allemaal slecht voelen en naar voelen, en dat uiteindelijk al ons belastinggeld weggeharkt wordt naar een klein groepje mensen. Klein groepje mensen die daar heel rijk aan gaat worden, en al dit gesubsidieerde tuig. Ze willen het niet oplossen. Ze leven met het probleem. En ze creëren de problemen. Het is complete bullshit. En ik ben een klimaatoptimist. Ik ben een levensoptimist. Jongens, het gaat helemaal de goede kant op. Alleen we moeten ons dwingen. En we moeten steeds sterker worden om dit soort geluiden, dit soort mensen, gewoon simpelweg te negeren.
The truth is not majoritarian. True things are true because they're true. Not because people believe them.
Dit is het echte geluid, de Jensen podcast.
Ja, en dames en heren, ik wil jullie weer bedanken voor de steun via www.jensen.nl. Het vult mijn hart nog steeds dat mensen dit doen. Het helpt mij enorm. Het helpt mij echt enorm. Dat moeten jullie niet onderschatten. Je denkt misschien van, het valt wel mee. Of ik heb, weet je, ook als je een tweede keer wil steunen. Dit is hartstikke belangrijk. Het betekent dat ik mijn mensen aan het eind van de maand kan betalen. Ik zeg het nogmaals, het gaat niet naar mij toe. We stoppen alles in het product. We doen nu een tv-show aan het eind van de week. We doen de podcast. Ik wil nog meer gaan doen. Maar ik moet mensen betalen. En daar helpt jullie steun bij. En dan kunnen we dit blijven doen. En meer van blijven doen. Onwijs bedankt. Onwijs bedankt. Ga naar www.jensen.nl. Daar zie je de mogelijkheden. Je kan direct storten. Je kan het via onze vrienden van petje.af doen. Die hebben mooie systemen ontwikkeld. Alles helpt. Alles werkt. En wij kunnen dan verder blijven strijden met het echte geluid. Even wat e-mailtjes. Dit is wel een heftige. Ik moet daar even een slok Perrier. We zitten even vandaag, Rupert en ik, nog niet aan de drank. Er is nog te veel te doen vandaag. Maar er staat hier, hi Jensen. Geweldige show podcast, zit er elke week op te wachten. Ik wil anoniem blijven, want het is een gevoelig onderwerp. Hier is wat er gebeurt in Nederland. En dat mensen en vooral ouders moeten weten. Elk jaar, 2 jaar, is er een programma op de basisscholen. Het gaat over lentekriebels. En dan gaat het om, je gelooft het niet, seksuele voorlichting op de basisschool. Van groep 1 tot en met 8. Het duurt een week lang. En het gaat iets verder dan puntje bij paaltje. Veel ouders weten niet eens wat dit programma inhoudt. De kinderen praten over relaties, over homoseksualiteit, over transgenders, over zelfbevrediging. Hoe gevaarlijk is dat bij kinderen van 4 jaar oud die nog niks weten en krijgen het allemaal met een paplepel naar binnen? Het is gewoon niet normaal. Ik ging klagen erover op school. En ik zei dat ik niet wil dat ze gaan bespreken met mijn kind voordat hij aan dingen toe is. Bijvoorbeeld de transgenderschap. Homoseksualiteit. Je hoeft niet slapende honden wakker te maken. Hoe kan een kind die nog niet wijs genoeg is om te stemmen beslissen of die homo is? Ik heb het gevoel dat het wordt gepromoot. In de school is een jongen die steeds jurken draagt naar school en het mag. Veel ouders vinden het gewoon mooi en vinden zichzelf modern en open-minded. Het probleem is tijdens sporten wil hij zich omkleden bij de meisjes. Waarom moeten kinderen zo verward zijn? Ja, het gebeurt al allemaal hè, op basisscholen nu. Het gebeurt allemaal. Als je ook ziet wat er nu al gebeurt in Amerika, en dat komt natuurlijk hier ook naartoe, dat kinderen al hormoonbehandeling krijgen omdat ze zogenaamd aangegeven hebben bij hun ouders van... Ja, ik ben niet een jongetje, maar ik ben een meisje. En ja, die ouders zijn tegenwoordig allemaal zo... helemaal met het pleasen van dat kind. En het is de media opgehitst. En ja, dan ga je op een hele jonge leeftijd... ga je dat hele proces al in. En ik begrijp dat ook wel. Ja, ik heb geen kinderen, maar dit is een grote reden... om geen kinderen te nemen. Die wil je gewoon niet mee geconfronteerd worden. En ik denk wel, begrijp misschien wel op een bepaald vlak... dat ouders hun kinderen willen zo goed mogelijk willen maken... en willen pleasen. Maar het is zo ongezond. Het is zo onnatuurlijk. En het klopt zo niet, omdat... ik ga hier binnenkort in mijn in tv-show, het staat gepland, ga ik hier nog wat meer aandacht aan besteden. Want ja, ik ben zo pro-transgender, als iemand transgender, ik zeg het iedere week bijna wel. Dan moet je het doen, ik accepteer het joh. En ik zeg, ik noem je, heet je Mark, ik noem je nu Merlijn, het maakt mij echt helemaal niet uit. Maar het is iets anders dan dat ik moet accepteren dat er nu een derde gender bij is. Maar wat nog erger is, omdat dat zo er doorheen gedouwd wordt, dat zo geaccepteerd moet worden. Zijn kinderen op jonge leeftijd worden al geconfronteerd met dingen die kunnen ze nog helemaal niet zelf bepalen. En ik bedoel, daar zijn al genoeg onderzoeksresultaten over. Ik weet, er is een Engelse universiteit. Ik zal het onderzoek, ik heb het al een keer besproken hier in de podcast. Maar dat is zo'n goed onderzoek is daar gedaan naar transgenderschap. Dat van, dat is over meer zoveel jaren gedaan. En een van de dingen die laten we altijd onthouden. Is dat mensen die gevraagd werden, die begin 20 waren, en die zeg maar in hun jeugd hadden, weet je, met van die problemen, dat ze eigenlijk dachten dat ze in het verkeerde lichaam geboren waren, dat ze een jongetje, een meisje was. En als je keek naar de mensen van in de 20, dat iets van 90% was er overheen gegroeid. Of die had het niet meer, of die had zichzelf geaccepteerd, of die had niet meer behoefte om te veranderen qua. Ja. Geslacht. En die studies die zijn er gewoon ook. Maar die mogen niet publiekelijk besproken worden. Want dat gaat tegen het in van... Nee, we moeten het gewoon allemaal accepteren. Moet gewoon, maar op jonge leeftijd al zo geconfronteerd te worden met al deze dingen... is gewoon niet goed. En het is doorgeslagen. En het is borderline engig. Wat is dat toch, die behoefte om dit allemaal maar op kinderen ook allemaal te projecteren? Zo jong. Ja, want dan gaan ze anders naar het leven kijken. Ja, maar laat kinderen nou eens kinderen. Vertrouw er nou eens op dat natuurlijk allemaal wel goed gaat. Die komen zelf wel op een leeftijd dat ze hierover na gaan denken. Dat ze hiermee geconfronteerd worden. Het is constant dat maar dat creëren en dat pushen en dat het doorheen drukken. Zo snel mogelijk allemaal. Het is bijna zoiets van laten we het zo snel mogelijk doen voordat ze erachter komen wat we aan het doen zijn allemaal. Nou, we zijn er al achter wat we aan het doen zijn. Hi Robert, een korte mail. Ik heb wat food for thought. Voor de Tweede Wereldoorlog moest je iets presteren om respect te krijgen. Tegenwoordig dwing je respect af door een minderheid of slachtoffer te zijn. Ga zo door, Mark. Mark, heel controversieel. Vrij controversieel, maar daar zit zeker wat in. Daar zit zeker wat in, de slachtofferrol. De minderheid. Meteen krijg je... Ja. Alles mee. En als je niet meteen 100% empathisch meegaat, dan ben je een racist, xenofoob, een witte nationaal of witte white privileged. Wat allemaal. Ja, dat zijn de meest verschrikkelijke dingen aan 2019. En de kentering heeft al plaatsgevonden hoor. Alleen wel door blijven pushen. Hallo Robert, hoe komt het dat dergelijke groepen als de Bilderberggroep, mensen zijn heel erg bezig met de Bilderberggroep, ik heb vorige week ook uitgelegd, dat ik dat helemaal niet raar vind, dat heel veel succesvolle mensen en hele rijke mensen, en zeker mensen die zoveel geld hebben, joh, geld bestaat niet eens meer, dat we, ja, wat ga je dan doen vanuit verveling? Ja, dan ga je met een groepje van gelijkgestemden, Een gelijke soort mensen. Ja, dan ga je hele andere rare spelletjes spelen. Kom je bij elkaar en dan ga je proberen grote dingen te beïnvloeden. En dat vind je dan hartstikke leuk. Dan denk je van, goh, heb je het gevoel dat je heel veel macht hebt. En dat je heel veel controle hebt. Ja, en dat hebben ze dan ook wel. Ja, want het is een bepaald slagmens. En die heeft niks anders te doen dan dat. En ja, in zo'n Bilderberggroep komen ze bij elkaar. Ook een hele hoop mensen die niet zo zijn, hoor. Maar de essentie van natuurlijk zoiets is, ja, een klein groepje mensen die een grote groep bespeelt. Dat is gewoon hoe dat is. Ik vind dat zo logisch ook. Dat is gewoon zo. En het is geen geheim. Het is niet mysterieus. En anders zouden ze ook wel niet zo publiekelijk dit allemaal doen. Ik denk dat ze zichzelf ook helemaal niet zo voor schamen. Dit doen ze gewoon. Maar dan staat hier, hi Robert, hoe komt het dat dergelijke groepen altijd linkse denkbeelden steunen en nooit rechts? Ja, die is simpel. Omdat zij een klein groepje zijn en zij willen de macht houden bij een klein groepje die dat allemaal voor je bepaalt. En ze willen natuurlijk ook dat die dingen, dat het meeste belastinggeld van het collectief naar dit soort projecten allemaal gaat. Met andere woorden, één grote overheid die het allemaal bestuurt en weinig individualisme. En dat is in mijn optiek is wat links voornamelijk is. Altijd maar dat je denkt dat de overheid of dat één centraal gestuurd iets, dat dat het beste is en dat dat alles het beste kan coördineren en dat de macht daar moet liggen. Of dat nou Brussel is, of dat nou, het maakt niet uit. Links vindt altijd dat de overheid is altijd het antwoord. Zelfs het klimaat, hè? Dat is ook climate change natuurlijk, is de beste manier om de overheid nog meer macht te geven. Want dan gaat de overheid gaat ook opeens over het klimaat. De overheid gaat over het klimaat. Moet je nagaan hoe absurd dat is. Maar de overheid is God. De overheid is religie. En als je zoiets hebt van, weet je, nee, een paar hele rijke gasten die bij elkaar komen, ja, die zien zichzelf ook als een soort van God. Dus ja, nee, dan ga je meestal ga je dat, steek je dat op die linkse manier in. Hi Robert, wil je even wat briljante input geven? Kijk de Daily Show, seizoen 24, aflevering 113 met Trevor Noah. Ik kijk al lange tijd geen tv, maar laat thuis een doelloos tv aan. Terwijl mailtjes doorwerken kwam ik dit tegen. Bizar leugenachtig. Dit ging het allemaal over Trump. Sluit mensen op in kooien. Tienduizenden demonstranten in Londen tegen Trump. Boris Johnson is een idioot. Brexit de grootste flop. Trump krijgt niks voor elkaar tegen immigratie en zo. Hij zegt, het is zo manipulatie shit. Het is bijna hilarisch. And go on with what you're doing, Jensen. Een lange tijd fan. Ik nam vroeger toen ik naar school moest je radioprogramma in de ochtend op. Om 6 middags als ik thuis kwam weer terug te luisteren. Kon ik de muziek doorspoelen. Heel goed. Fuck die muziek. Goed je weer te horen. Nu tijdens lange autoritten die ik dagelijks voor mijn werk maak. Goed, Sjoerd. Sjoerd, ik heb het vorige week in de tv-show er ook over gehad. Omdat Rutger Bregman, de slissende slabiel, te gast was ooit in de Daily Show. Dat het is niet meer om aan te zien met die Trevor Noah. Dit is niet te geloven. En het is, dat was vroeger met Jon Stewart nog af en toe eens te zien in die Daily Show. Maar ik kan het echt niet meer kijken. En vergeet ook niet dat in Amerika, als je, weet je hoeveel mensen er kijken naar dat programma op Comedy Central? Ik heb het laatste toevallig nog gezien. Toen keken er 483.000 mensen keken in heel Amerika naar de Daily Show. 483.000, dat is heel Amerika, hè? 483.000. Er wonen 300 miljoen mensen daar. Dus 483.000 mensen kijken naar die Trevor Noah. Maar ik weet niet waarom ze het erop laten en waarom het is. Maar het is een en al negativiteit. Het is een en al negativiteit over Trump. Het is alleen maar de democraten hebben tegenwoordig die talkshows. Jimmy Kimmel is niet meer om aan te zien. Jimmy Fallon vond ik er nooit geen ene reet aan. Wie heb je nog meer? Ja, die Stephen Colbert kan ik niet aanzien. Het is allemaal linkse politieke propaganda. En het is Zoom kotsen. Het is echt Zoom kotsen. Er is geen reet meer aan. En vergeet ook niet, hè. Jongens, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Vergeet ook niet, en dat zal ik zo nog eens even uitleggen over Trump. Het is alleen maar fake news. Beste heer Jensen, deze is van meneer R. Die zegt, ik heb net geteld dat er op dit moment 60 oorlogen aan de gang zijn in de wereld. Toffe podcast. Ik wil ze allemaal gaan luisteren. Ik ben nu bij episode 10. Einde bericht. Ja, het is ongelooflijk. Mensen komen er steeds. Dan is ongelooflijk. Die oude podcast, die luisteraars en die downloads, die gaan maar omhoog. Omdat mensen het steeds blijven ontdekken. En die luisteren de hele serie. Maar volgens mij is dit, Rupert, is dit 35? Of 35 is dit al. En dat gaat maar door. Maar ja, dus er zijn nu 60 oorlogen aan de gang in de wereld. Maar vergeet het niet, hè. Vergeet het niet. Het is allemaal onze schuld, hè. Wij moeten het allemaal de schuld aantrekken. Boetekleed. Het is allemaal onze schuld. Het is een oude kolonie. Ja, het is onze schuld. En daar mogen al die mensen, die mogen allemaal hier naartoe komen. Want het is allemaal onze schuld. Hè? Vergeet het niet. Bah.
This is the president leading the world as it's supposed to be done.
Chairman Kim and I just signed a joint statement in which he reaffirmed his unwavering commitment.
Jensen, USA. Breaking news.
Trump in gevaar. Trump verliest het van alle democratische kandidaten bij een potentiële match-up volgend jaar tijdens de Amerikaanse verkiezingen. 3 november overigens. Ik zei het eerder fout, het is niet eind oktober, maar het is 3 november 2020 is de presidentiële verkiezingen in Amerika. Trump loopt achter in de peilingen. Er is een lek vanuit zijn eigen, vanuit de Republican National Committee en zijn eigen campagne team is er een lek. Zij hebben ook peilingen en Trump staat achter. New York Times had er een heel artikel over. Trump verliest met maar 15 punten van Joe Biden. Het gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. We zijn, ik bedoel, november. Het is bijna nog anderhalf jaar verwijderd. En nu schrijven de kranten zich al helemaal vol met dat Trump gaat verliezen. En Rupert Pupkin, de loyale borderline alcoholistische producer van die Jensen podcast, nu met zijn eigen Instagram-pagina, die Rupert Pupkin, volg hem, het groeit als kool. Die kwam dus binnen vandaag en die zegt van, je moet het even uitleggen, gaat het echt zo slecht? Maar wat Rupert, wat je moet begrijpen, dat, geloof dit van mij, tot 3 november ga je alleen maar lezen dat Trump achterstaat in de peilingen. Dus Rupert, bereid je gewoon voor. Anderhalf jaar lang, peiling na peiling, krijg je dat gezeik. Hij gaat verliezen, hij gaat verliezen, hij gaat verliezen, hij gaat verliezen. Maar 3 november volgend jaar weten we pas hoe het echt zat. Weet je nog, Rupert, dat op de verkiezingsdag in Amerika Hillary Clinton de New York Times kopte 91% kans dat Hillary Clinton vanavond gewoon gekozen wordt tot president van Amerika. En wie won? Donald Trump. Hoe waren de peilingen? Clinton stond 10 punten voor. Clinton stond op de meeste peilingen gewoon 8, 7, 9% voor. Precies wat je nu ook al ziet. Tot 3 november volgend jaar. Want die journalisten, ze zijn natuurlijk allemaal links en zijn allemaal democratisch. Die gaan gewoon zo'n sfeertje creëren van dat de democraten zo succesvol zijn en die proberen die hype erin te krijgen. Wat ze nu ook al 3 jaar gedaan hebben, met die, of 2,5 jaar gedaan hebben, met die onderzoeken van Trump en iedereen haat Trump en iedereen is ontevreden over Trump en dat soort dingen. Terwijl laatste Rasmussen poll, dat is de enige pollpeiling die iedere dag de populariteit van de presidentschap meet. Hij is maar, van de president meet, is er maar eentje, dat is Rasmussen. Het is echt gewoon van alle peilingen. Ik ben helemaal niet zo'n fan van peilingen, maar Rasmussen is een goeie. En heeft die 51% had hij van de week. En dat is heel goed. Dat is hoger dan Obama had op dit moment in zijn presidentschap. In de eerste termijn. Maar tot 3 november. En het ding is, dit gaat de plek worden, dames en heren, om het echte nieuws over Amerika te horen in 2020. Het is nog ver verwijderd. Het is november volgend jaar. Maar rond de verkiezingen, luister, hier ga je de waarheid horen. Hier ga je het echte geluid horen erover. En dit is de enige plek waar je kan rekenen op eerlijk en echt nieuws. Vergeet niet, als je de krant leest, als je het 8-uur-journaal kijkt, je moet jezelf constant blijven trainen. Wat daar gezegd wordt, is fake nieuws. Het is allemaal fake nieuws. Zo heb ik mezelf getraind. Ik kijk er wel naar. Ik lees al het nieuws. Dat soort, maar in eerste instantie is het is fake nieuws. En dan ga ik eventjes checken of het wel zo is. En wat er klopt. En niet. En ik gebruik mijn intuïtie en mijn intelligentie. En research. En dan kom je er uiteindelijk wel achter of het klopt of niet klopt. En meestal is het gewoon absoluut fake nieuws. Dus die peilingen zijn fake peilingen. De absurditeit van die peilingen ook. De irrelevantie. Het is alleen maar om zo'n sfeertje te creëren van het gaat slecht met Trump. En ik denk dat ze heel veel lezers van de New York Times en Washington Post en kijkers van CNN en die linkse omroepen allemaal, die linkse kranten, die vinden het natuurlijk prachtig om nu anderhalf jaar al van tevoren al te horen, oh, aan deze hel komt een einde. Maar het zegt helemaal nog niks. We weten nog niet eens wie de presidentskandidaat, de democratische presidentskandidaat is. En ik moet altijd zo lachen, ik zeg het net. Dat land is, nou, misschien is het officieel 250 miljoen mensen, maar met al die illegalen die er wonen, ik denk dat er 100 miljoen illegalen wonen in Amerika. Helemaal niet die 12 miljoen die altijd gezegd wordt. Ik denk 80 miljoen, 90 miljoen, minimaal. Maar dus meer dan 300 miljoen mensen wonen in Amerika. En dan doen ze die peilingen. En het aantal mensen dat gaat stemmen is doorgaans 130 miljoen. En doen ze peilingen en dan zie je, hebben ze 1600 mensen gesproken. 1600 mensen. Maar dan zeggen ze van nee, maar dat klopt. Wetenschappelijk klopt dat hoor. 1600 man zegt genoeg. Schijt nou toch uit. 1600 man hebben ze gesproken. Soms zelfs 900 of zo. Ja, nee, maar iedere groep is vertegenwoordigd. Fuck off. Nonsens allemaal. We weten ook nog niet eens wie de presidentskandidaat is. En iedereen dus denkt dat het misschien Joe Biden gaat worden. Hè? Die is nu leidt in de peilingen van de Democratische Partij. Veruit is die het populairst. Want dat was natuurlijk Joe Biden. Dat was de vicepresident van Barack Hussein Obama. Joe, you're my friend. You did a fantastic job. Maar deze Obama heeft Joe Biden helemaal nog niet geëndorsed, om het maar zo te zeggen. Joe Biden, is mijn voorspelling, gaat helemaal niet de democratische presidentskandidaat worden. Weet je waarom niet? Omdat die man is bijna 80. En dan zeggen, ja, maar Trump is 73. Ja, maar heb jij gezien hoe Trump bent, wat voor energie die in het leven staat? Niet normaal. Wat een ongelooflijk monster, een beest is dat qua energie, hè? Die is niet te stoppen, die man. Die slaapt 4 uur per nacht en moet je kijken wat een energie. Trump is ook zo iemand, ja, je kan zeggen wat je wil. Maar Obama, na de eerste 3 jaar van zijn presidentschap, die was helemaal grijs geworden. En George W. Clooney ook. Die was ook helemaal grijs geworden. Weet je, die gasten zien er oud uit, diepe wallen. Trump ziet er eigenlijk frisser uit dan, zeg maar, 3 jaar geleden. Dit is zo'n bijzondere man, die Trump. Ongelooflijk wat hij daar allemaal aan het doen is en wat hij voor elkaar krijgt. Met constante tegenwerking. Non-stop tegenwerking. Maar wat een verfrissing in plaats van het politiek correcte, die zogenaamd diplomatieke geluid, wat we gewend zijn geraakt in de westerse wereld. Bah, 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 bah. Mensen die op de tv 1 ding zeggen en dan iets anders doen. Ach, het is verschrikkelijk. Wat een verfrissend geluid dit, die Trump. Daar alleen al ben ik blij. Natuurlijk is de man niet perfect, maar ik vind het fantastisch. Maar hij ziet er jong uit. En Joe Biden is bijna 80 en je hoort gewoon hoe hij praat. Hij is er helemaal niet bij met zijn hoofd. Hij zei helemaal niet, ja, kijk maar, Rupert heeft even een foto van Barack Hussein Obama. This is not who we are. Hoe oud hij geworden is in die eerste periode. Je schrikt daarvan. Dat komt dat die gast, dat is een clownesk figuur. Die wist ook helemaal niet waar hij mee bezig was. Hoe overweldigend is het niet als hij opeens president van Amerika is. Zo'n Barack Obama. Het enige wat hij ooit gedaan had, was community organizer in Chicago. En hij was de eerste termijn senator. Had nog niks voor elkaar gekregen in die senaat ook. En opeens president van Amerika. Die wist niet waar hij moest beginnen. Hij had geen idee natuurlijk. Maar die kwam er al snel achter dat hij niet veel hoefde te doen. Hij was gewoon als een pop werd hij gebruikt. Door andere mensen. En hij hoeft er alleen maar een beetje te speechen. En lange pauzes tussen zinnen om intelligent over te komen. I don't know for sure. Why I keep such long pauses between sentences. Because it makes me look pensive and intelligent and articulate. That's important. Hope we can believe in. Dat was Barack Obama. Maar Joe Biden, je merkt het, hij staat daar. Je moet, als je president van Amerika wil worden, dan moet je een passie voor hebben. Je moet het echt willen. En je moet een enorme energie hebben. En dat was ook het verschil tussen Trump en Hillary Clinton. Hillary Clinton is gewoon een oude, ziekige vrouw. Een kuchende vrouw. Ze kwam echt helemaal door geen speech meer. Ze kwam geen speech meer door zonder in een of andere, zoals ik vanochtend wakker werd met mijn hooikoorts. Niesend, proestend, kuchend. Ze hadden het hele jaar. Het hele jaar zei ze, ja, het is allergieën. Ja, dag. Zij was gewoon slap. Zij kon af en toe, ging deze één dingetje of zo. Een rally. Ik ben 1 keer bij zo'n rally geweest bij Hillary Clinton. Dan kwam ze 20 minuten op het podium. En dan ging ze weer weg, weet je wel. Dan werd ze weer afgevoerd. Kon ze net volhouden. Terwijl Trump, die deed er 3 op een dag. Die vloog van Florida, vloog hij naar Pennsylvania. En dan vloog hij weer naar Wisconsin. Of weet ik wat allemaal. Hij deed er 3 op een dag. En dat deed hij 1,5 uur uit zijn hoofd. Zonder prompter. Niet normaal. Dus, en datzelfde met Obama ook, weet je. Die was toch energieker in zijn, Hè, in de verkiezingen. Ja, dat is toch wat je nodig hebt. Joe Biden bijna 80. Het lukt hem niet. En hij staat daar gewoon dingen voor te lezen wat andere mensen voor hem geschreven hebben. Komt niks uit zijn hart. Hij is echt weer gewoon, ja. Als mensen peiling gaan doen, die Democratische Partij doet zo'n peiling. Ja, dan komt Joe Biden als populairst eruit. Nou Joe, jij moet het maar doen en dit moet je voorlezen. En wij marketen jou al zo dat je er goed uitkomt en dat soort dingen. En, weet je wat ze met Hillary Clinton probeerden te doen? Maar wat niet gelukt is. En ik geloof dat het ook in 2020 niet gaat lukken. Wat ik nog steeds hoop, en ik heb hier deze voorspelling heb ik gedaan. Ook maanden geleden hier in de podcast. Wat ik heel graag zou willen. Ik vind het belangrijk dat we te maken hebben met een keer een discussie die gevoerd moet worden voor de jongere generatie, voor de millennial generatie, die zo gelooft in socialisme. Die zo gelooft in dat het allemaal zo oneerlijk is en het is allemaal unfair en het is allemaal kapitalisme, werkt niet. En dat, ik wil, het zou zo mooi zijn als zo'n Bernie Sanders het toch zou redden, ondanks het feit dat hij in die peilingen voor die democraten zo heel slecht gaat en dat er iets aan de hand is, Bernie, ik weet het niet. Maar dan vraag ik me ook of die peilingen kloppen, want ik heb 2,5 jaar geleden gezien in Amerika hoe populair die Bernie Sanders is. En nog steeds, als ik met jonge millennials praat in Amerika, vinden Bernie nog steeds fantastisch. Dus ik denk soms wel eens van de afstaks die debatten gaan komen van die Democratische Partij, dat Bernie toch weer die energie te pakken krijgt die hij gewoon 3 jaar geleden wel had. Want Bernie had eigenlijk namelijk tegenover Trump moeten staan. Niet Hillary Clinton. Maar Hillary Clinton heeft het spel natuurlijk gespeeld. Samen met de Democratische Partij. Er zijn mensen, dat zijn in die WikiLeaks de e-mails is het allemaal uitgekomen. Dat ze hebben gewoon een spelletje. Ze hebben Bernie Sanders gewoon uitgeschakeld. Want Hillary moest de kandidaat worden. En de Democratische Partij heeft er alles aan gedaan om Bernie Sanders uit te schakelen. Terwijl Bernie had er eigenlijk moeten staan. Bernie had de energie en die had het momentum. Maar wat ik zo mooi vind, als er zo'n Bernie Sanders wordt tegenover Trump. Trump is de oude. Trump staat voor het. En wat ik het leuke Amerika vind. Maar sommige mensen zeggen dat is het oude Amerika. Maar ik vind dat het beste Amerika. Het ondernemerschap. Succesvol zijn. Positieve energie, ondernemend, lage belastingen. We moeten het aanpakken. We gaan de problemen gewoon. Ik heb mijn eigen vliegtuig. Ik heb een penthouse in New York. En Amerika moet het beste zijn. En jij moet het beste zijn. En we zijn één Amerika. Weet je, we zijn beter dan welk land dan ook. En daar staat Trump voor. Dus als je dat hebt, hij aan de ene kant en aan de andere kant, een oude socialist zoals Bernie Sanders. Waar zoveel jonge mensen intrappen dat een beter systeem is dan wat we hebben. Dat zou zo waardevol zijn voor die generatie. Laat het nou eens gebeuren. Laat die discussie eens plaatsvinden. Dat zijn die debatten tussen zo'n Sanders en Trump. Je kan geen grotere tegenpolen hebben. Het is het socialisme tegen het kapitalisme. Dat zou zo mooi zijn. En ik vind dat is waar de wereld behoefte aan heeft. Ik vind ook voor al die jonge generatie die zo in dat socialisme, die socialismeval trapt. Het moet ook eens een keer publiekelijk groot besproken worden. En misschien komen ze er dan ook achter van waar dingen niet kloppen en waar dingen wel kloppen. Ik hoop het. Ik hoop het op Trump tegen Bernie Sanders. Maar we zullen zien of het gaat gebeuren. Dames en heren, dit was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat hij weer beviel. Je kan mij bereiken op robert@jensen.nl. Ik ga langzaam die e-mails een beetje. Ik heb het nu te veel. Dus ik ga me langzaam gewoon focussen op robert.jensen.nl. Of robert@jensen.nl. Die is het makkelijkst om te houden. E-mail mij robert@jensen.nl met vragen en dat soort dingen. Ik bedank je weer voor het luisteren. En weet, de steun is hartstikke belangrijk. Daarom kunnen wij hier doen wat wij doen. Steun ons www.jensen.nl. En dit was hem weer. Dankjewel, Rupert. Wat een show. Zoveel besproken. En niet eens Halsema gehoord.
Jensen.
Oh, daar is ze. Oh, the king is back.
Volg de Jensen podcast en subscribe. Oh ja, hadden we al gezegd dat Rupert Pupkin een eigen Instagram pagina heeft?